Dit is Vrijzinnig in Wassenaar. We beginnen over ruim 10 minuten. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood, gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Dit is Vrijzinnig in Wassenaar. Hartelijk welkom iedereen hier in ons kerkgebouw aan de Lange Kerkdam. Excuses voor de zoom in het geluid. Ik ga iets verder van de microfoon staan. Hartelijk welkom iedereen hier in ons kerkgebouw. En ook hartelijk welkom iedereen die meeluistert online, nu of later. En natuurlijk in het bijzonder onze trouwe luisteraars in de Burcht. En een bijzonder hartelijk welkom aan Frank Bosman, cultuurtheoloog.
Ja, zeker.
Verbonden aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Gepromoveerd op een Zwitsers dichter en dadaïst, Hugo Ball. Uitgeroepen tot de eerste filosoof des vaderlands tijdens de Nacht van de Filosofie. Columnist, deelnemer aan diverse praatprogramma's. Geeft online colleges over religie in videogames. Squid Game, bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Ik heb het bekeken. Schrijver van boeken als De Eeuwige Nar, Gaming and the Divine. God houdt ook van seks en God heeft
zeker
ook een fiets.
Ook nog.
Hoe ben jij hier terecht gekomen?
Nou ja, eigenlijk is het heel simpel dat tijdens de eerste nacht van de theologie in Amsterdam in 2011... kwam ik in contact met Tom Mikkers. Nou ja, en u weet allemaal beter dan ik, als je eenmaal met Tom contact gemaakt hebt, ja, dan laat je hem nooit meer los als hij jou ook nooit meer loslaat. En dat uit zich onder andere in het op zeer vriendelijke wijze regelen van allerlei klusjes. En zo heeft hij mij ook in een heel vriendelijk telefoongesprek gevraagd of ik hiervoor wilde gaan. Maar op een zodanige wijze dat een negatief antwoord natuurlijk uitgesloten was. En hetgeen resulteert in het feit dat ik hier vandaag voor u mag staan.
Nou, heel fijn dat je hier bent. Ik wil je vragen om dan deze bijeenkomst te leiden nadat wij de kaars hebben aangestoken. De kaars als teken van licht dat de duisternis verdrijft. En Brigitta zal dat vandaag voor ons doen. En terwijl de kaars wordt aangestoken, luisteren dan naar het eerste lied. Dat gaan we zingen. Nou, het eerste lied gaan we zingen. Mag ik jou dan vragen deze dienst te leiden?
Dank je. Dank je. Welkom, fijn dat ik hier vandaag voor u mag staan. Dank voor de geweldige introductie. Het is vandaag een bijzondere dag, 31 oktober. Een dag waarin de wereld Halloween viert. En in de christelijke traditie bemaken we ons op voor 1 en 2 november. Allerheiligen en alle zielen. En u weet het, christenen zijn zo gek op het vieren van een feestje, dat het feest best aan de vooravond van het feest eigenlijk kan beginnen. Vandaar dat wij op 31 oktober al beginnen met het hoogfeest van Allerheiligen. En de rest van de wereld doet dat in de vorm van Halloween, het feest waarin de doden herdacht worden en waarin de dood met hoofdletter wordt uitgelachen, omdat hij geen macht meer over ons heeft nadat Christus ons van de dood heeft gered. Maken we het dan ook stil in onszelf, vragen wij God om ons een koel verstand en een warm hart te geven, zodat wij kunnen luisteren naar zijn woord en het in daden kunnen omzetten. Zingen wij als openingslied nummer 850, geen taal bij machte u te meten. Het lied zingt ons over de macht van God, waar wij mensen maar heel slecht bij kunnen komen. Wie was erbij toen gij de zeeën, de chaos, tot bedaren riep? Waar waren wij toen gij het leven, het nijlpaard en de pijlstaart schiep? Het is een verwijzing naar het Bijbelboek Job, waarin wij vandaag de eerste lezing zullen horen. Job 19, versen 23 tot 27. En Job is aan het woord. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouden. Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. Tot zover deze lezing. Samen zingen wij als tussenzang lied 320, Wie oren om te horen heeft. Lied 320. Een schitterende tekst van Huub Oosterhuis op een hele mooie, lichte melodie, maar misschien ook niet heel makkelijk zingbaar. Maar daarom is de kerk ook een plek waar we ook het zingen met elkaar mogen oefenen. Graag wil ik u voorlezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, versen 18 tot 27. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende geschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat waar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen.
De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het al net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatste van alle stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: dwaalt u niet? U kent de schriften niet en u kent de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de doden opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, niet gelezen dat God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. En u dwaalt vreselijk. Tot zover de woorden van het evangelie.
Even kijken, en nu doet hij het wel. Dank u wel. De techniek staat ook voor niks, lieve mensen. Lieve medebewoners van het Huis van het Geloof, zoals ik van Jozef Vissink in mijn studententijd geleerd heb. Ontzettend fijn dat ik hier vandaag bij u mag staan. En voor de mensen thuis, even om te beschrijven, ik ga nu wat voor het altaar staan, zodat ik de mensen ook wat directer in de ogen kan kijken. En hier in de zaal, u moet niet denken dat ik expres zo ver mogelijk bij mijn vrouw vandaag ga staan, want dat is niet de bedoeling. Maar zij kent dit verhaal, denk ik, al voor een gedeelte. Dus zij hoeft net wat minder op te letten. En ik weet niet of u het wel eens opgemerkt hebt, maar christenen kunnen soms hele slechte troosters zijn. Is u dat wel eens opgevallen? Dan gebeurt er iets ergs in je leven. Je raakt een geliefde kwijt, je raakt je baan kwijt, je krijgt een ernstig ongeluk. Je krijgt een chronische ziekte en dan zit je, net zoals Job, op de mestpaal van het leven. je wonden te krabben, je leed te overdenken. Je ziet er geen gat meer in. En dan komt er een mede-christen, uitstekend goed bedoelend, niks mis mee. En die zegt tegen jou, ja, heel erg voor je, maar God heeft er wel een bedoeling mee. Ik hoor aan uw reactie dat u dit niet alleen herkent, maar wellicht ook de mening deelt dat dat psychologisch tenminste niet altijd het meest handige antwoord is wat er gegeven kan worden. En toch hoor ik het heel erg fel om mij heen. Ik hoor tegen goede vrienden, ze hadden hun kindje verloren, veel te vroeg verloren. En op een gegeven moment stierf vlak daarop ook de vader, dan de vader, zeg maar de opa van het gestorven kind. En dan kwam een dominee binnen, een uitstekend christen, geweldig mens. En zei tegen de ouders en dus tegen de rouwende zoon ook nog een keer, wat fijn dat jullie kind nu met jouw vader samen in de hemel kan zijn. Nou is daar theologisch gezien nog niet zo heel veel tegen in te brengen, zal ik maar zeggen. Maar dat was qua timing niet heel erg tof. En dat komt een beetje, waarom wij christenen zo slechte troosters zijn. Dat klopt eigenlijk omdat we het zelf ook allemaal niet zo goed begrijpen. Wij vinden het ook allemaal een beetje ingewikkeld, want wij geloven toch allemaal in een algoede God. Die het beste voor ieder van ons wil. En we geloven ook nog een keertje in een almachtige God. Dat wil zeggen een God die alles kan. Want een God die niet barmhartig is, dan vinden we geen echte God. En een God die niet alles kan, dan vinden we ook maar een nep godje. Dus willen wij over God nadenken, is die in de christelijke traditie vaak goed en almachtig. Maar ja, dat heeft een probleem. U voelt hem natuurlijk al aangekomen, ervaren kerkgangers als u bent. We krijgen hier het bekende Theodicee-probleem. Want als God dan almachtig is, en als God dan al goed is, waarom is er dan zo'n ongelofelijke hoeveelheid rotzooi in de wereld? Waarom gaan mensen veel te vroeg dood? Waarom barsten er vulkanen uit op eilanden? Waarom moeten mensen van huizen en haard wegvluchten omdat in hun land een oneindige oorlog plaatsvindt? Waarom zijn er voetbalhooligans die stadions en politie proberen te slopen? Waarom gaan daar mensen dood? Waarom ging dat kind en die vader van die vrienden van mij dood? Ja, dat vinden wij christenen heel ingewikkeld. Si Deus, unde malum. Als God er is, waar komt het kwade dan vandaan? Nou ja, en in de christelijke geschiedenis, nou ga ik een klein beetje technisch worden, maar ik denk het intellectuele niveau van deze gemeenschap inschatten, dan kan dat best. In de christelijke traditie zijn er eigenlijk twee opties aangedragen. Maar geen van twee voldoen eigenlijk lekker. De een wordt een zogenaamde Irenaïsche Theodicee genoemd naar Irenaeus van Lyon, en die zegt, wat wij als mensen als kwaad ervaren, ja, dat komt door ons beperkt verstand. Want dat kwade is eigenlijk stiekem iets goeds, maar dan in vermomming. Je kan er iets van leren. God wil ons iets uitleggen. God wil ons leven van koers doen veranderen. God wil ons geloof testen of wij standvastig zijn. En eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is dat kwade wat gebeurt, ja, in Gods ogen is dat goed, maar wij snappen dat niet. En dan ga je dus zeggen tegen een echtpaar wat een vader en een kind verloren heeft in 1 week, jullie kind en jullie vader zitten nu samen in de hemel. En u begrijpt dat deze Irenaeische Theodicee heel leuk klinkt in theorie, maar als je er toe gaat passen op concreet lijdende mensen, begrijpt iedereen wel, hier gaat iets mis. Tweede optie die we hebben in de christelijke traditie is de Augustijnse Theodicee, van Augustinus van Hippo. En die gooit het allemaal op de vrije wil. Die zegt, luister, God kan niks aan het kwade doen. Wij mensen kiezen met die verrekte vrije wil van ons. Wij mensen kiezen er de hele tijd voor om het kwade te doen. Nou, en daar komt Augustinus wel enigszins mee weg. Want ja, laten we eerlijk zijn, oorlogen, vaak de schuld van mensen die de verkeerde beslissingen maken. Milieurampen zoals die op dit moment plaatsvinden, ja, je zou toch kunnen zeggen dat wij als mensen daar in het verleden een paar verkeerde keuzes gemaakt hebben, waardoor het milieu nou flink van slag is, het klimaat van slag is, en wij nu de rekening gepresenteerd krijgen. Maar tegelijkertijd weten we ook allemaal dat er een hele hoop kwaad in de wereld is waar wij mensen niks aan kunnen doen. Ik bedoel, vulkaanuitbarst, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dat er kinderen doodgaan, kunnen wij niks aan doen. Dat er ouders, vaders doodgaan, kunnen wij niks aan doen. En bovendien, zelfs al gaat het om moreel kwaad, ook al gaat het om kwaad dat wij met onze vrije wil in gang gezet hebben, kan God daar dan niet toch even iets aan doen? Dat zou wel fijn zijn als God dat een keer zou doen. Oftewel, die twee klassieke theodicees, die werken eigenlijk niet. Dus wij christenen vinden het heel erg lastig als we geconfronteerd worden met het lijden. Wie dat ook echt ontzettend lastig vond om daarmee om te gaan, dat zijn de vrienden van Job. Ik weet niet of u het verhaal van Job een beetje kent. We hebben daar net een stuk uitgelezen. Het verhaal van Job is een heel raar verhaal. Heel raar verhaal. Ik snap ook niet precies wat het in de Bijbel doet. We moeten het vooral inlaten overigens, maar even voor het moment. Ik snap niet wat dat Bijbelboek in de Bijbel doet. Een heel raar boek. Het begint met een verhaal dat God met zijn hemelingen, met zijn zonen, zijn hofhouding, is hij aan het vergaderen of weet ik veel, de jaarvergadering aan het doornemen, niet precies wat ze aan het doen zijn. En dan is God aan het opscheppen. Vind ik sowieso wel leuk, hè, een God die aan het opscheppen is. En die schept op over zijn dienaar Job. Want Job is super tof, die is hartstikke vroom, gaat elke dag naar de kerk, desinfecteert zijn handen elke keer als hij een winkel inkomt, heeft zijn zonen goed opgevoed, behandelt zijn slaven uitstekend en heeft ook nog eens een keertje een melkveehouderij op alle biologische principes gestoeld. Oftewel, het is een perfecte gelovige. En een van de zonen van God, die wij vaak vertalen met Satan, maar in het Hebreeuws betekent dat gewoon de aanklager. Een van de zonen van God, de aanklager, die zegt tegen God, ja, jij hebt makkelijk praten. Natuurlijk dat Job zo'n vreselijk vrome jongen is, want ja, je geeft hem al die genade. Je geeft hem een lang leven, je geeft hem gezondheid, je geeft hem kinderen, je geeft hem een vrouw. Je geeft hem een vee, je geeft hem bezittingen, slaven zelfs, nogal logisch. Ah, zegt God, dat komt helemaal niet. Ook als hij dat allemaal niet zou hebben, blijft Job gewoon mij trouw. Nou, zegt de Satan, zullen we een wetje leggen? En God zegt gewoon ja, hè? God gaat gewoon mee in dat wetje. En Satan zegt, de aanklager zegt, als ik zal hem alles ontnemen, kijken hoe vroom die is. Hoe vroom die echt is. En God zegt, ja, is goed. Het is niet helemaal het beeld van God wat wij normaal gesproken hebben, maar goed, deze God zegt, doe maar. De aanklager neemt hem alles af. Alleen zijn vrouw. Ik weet niet of dat als straf bedoeld is of als vertroosting. Sorry, lieverd. Maar hij houdt alleen zijn vrouw, die bovendien nogal van het klagerige type is. Dit gaat niet over jou, lieverd. Zijn lichaam raakt overladen met bulten. En hij zit in een askuil en hij krabt met een potscherf zijn monden. Hij zit letterlijk en figuurlijk in het graf. Hij leeft nog, maar eigenlijk is hij al dood. En hij zit in het graf, in een askuil, te wachten op het einde. En dan komen die christenvriendjes, hè, die waar ik het helemaal aan het begin van dit preekje al over had. En die komen naar hem toe, drie vrienden. En eerst doen ze het heel goed. Want eerst gaan ze gewoon bij hem zitten. En houden ze hun mond. Dat is al heel opmerkelijk. Ik zeker niet, ik ben karakterologisch niet in staat om stil te zijn. Maar ik weet uit theorie dat stil zijn bij het lijden van een ander heel helend kan zijn. Dus eerst houden ze hun mond 7 dagen. Getal van volheid. Ze houden het heel lang vol. Maar dan schieten ze toch alle drie en later zelfs een vierde vriend. De christelijke reflex komt er toch uit. En ze gaan tegen Job zeggen. Nou, Job, luister nou eens even heel eerlijk. God is rechtvaardig.
Dus je zal dit wel ergens aan verdiend hebben, Job. Dat weet jij misschien zelf niet. Heb je misschien niet helemaal door. Maar je zal wel zondig iets gedaan hebben. Je zal wel, weet ik veel, niet biologische melk onder een groen keurmerk neergezet hebben. Of je zal maar net alsof gedaan hebben. Dat doe ik altijd bij de winkel. Dan doe je net of je desinfecteert, maar je doet helemaal niet vieze rotzooi. Weet je wel, je zal wel iets fout gedaan hebben. En als jij niks fout gedaan hebt, dan heeft een van je zonen het wel fout gedaan. Maar in ieder geval, lang verhaal kort te maken, God kan zich niet vergissen. Dus Job, het ligt aan jou. Geef nou maar toe. En Job blijft volhouden. Is niet waar. Ik ben rechtvaardig. En het aardige is dat wij als lezers van het boek Job iets weten wat Job en zijn vrienden niet kunnen weten. Namelijk dat Job gelijk heeft. Dat Job inderdaad rechtvaardig is en op onrechtvaardige gronden te gronden gericht is. Job blijft volhouden en hij wordt boos en hij roept God ter verantwoording. Hij maakt er een rechtszaal van en hij zegt, deze kerk is mijn getuige, God van de hemelen, leg dit maar eens uit. Dat gevoel wat zoveel christenen, gelovigen, mensen zoals u en ik zo vaak hebben, als God goed en rechtvaardig en almachtig is, waarom dan deze zooi? Waarom dan Auschwitz? Waarom dan Hutsis en Tutsis? Waarom dan klimaat? En God geeft antwoord. Dat is fijn, hè? Want ik weet niet hoe het in uw leven gaat, maar ik vind God over het algemeen een redelijk zwijgzaam typeje. Ik loop niet naar buiten en denk, oh, wat hoor ik nu? De stem van God. Ik weet niet of het met u vergaat, ik heb dat niet zo vaak. Als ik de stem van God hoor, dan is het in de vorm van mijn vrouw die mij een opdracht geeft waaraan ik niet durf te tornen. Maar voor de rest hoor ik hem niet zo vaak. Maar deze wel. Job krijgt 2 keer een speech van God. En dan zou je denken dat God zegt, oh sorry Job, het was ook een beetje, sorry. Ik had dit niet zo moeten doen, die weddenschap en de aanklager. En weet je, sorry. Ik geef flink veel geld aan een goed doel en dan is het vast weer goed. Nee, wat zegt die God? Die God zegt, wat we net eigenlijk in het eerste lied op een hele vriendelijke manier gezongen hebben. God zegt tegen Job, wat denk jij wel wat voor een worm jij bent? Dat je mij, de God van hemel en aarde, de les kan lezen, ter verantwoording kan roepen. Wie denk jij wel dat je bent? Waar was jij toen ik de oerchaos bedwong? Waar was jij toen ik Leviathan en Behemoth aan de ketting legde? Waar was jij toen ik het nijlpaard en de pijlstaartvis maakte? Waar was jij toen ik de sterren en de zon en de maan aan de hemel zette? Nou, is ook niet heel tof, hè, van God. Job heeft een terecht bezwaar tegen de manier waarop God hem behandelt. En in plaats van God zegt, sorry. Ik geef geld aan het leger zelfs, sorry. Nee, God zegt, gaat er overheen. Als een patriarchale witte man met baard. En zegt, wat denk jij wel dat jij bent, onderkruipsel? En Job reageert kort. Job reageert opmerkelijk. Job reageert, en ik zal het voorlezen, in de nieuwe Bijbelvertaling die we enkele weken geleden gepresenteerd hebben. U weet wel de presentatie waarbij onze koning aanwezig was om de eerste exemplaar in ontvangst te nemen. En ik vond het zo opmerkelijk, want volgens mij weet onze echte koning al lang wat in het boek staat. Maar dat geheel terzijde. In de nieuwe Bijbelvertaling van 21 staat te lezen in 42 vers 6, de laatste woorden van Job. Ik heb u horen spreken, Heer, en ik heb gezien wie u bent. Daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. En dan denk je, hè? Hoezo heeft God, heeft Job troost gevonden voor zijn bestaan? Het probleem is toch helemaal niet opgelost? Hoezo troost? Nou, dat komt, dat kan ik u vertellen zonder in details te treden, maar 42:6 wordt in elke Bijbelvertaling anders vertaald. En ik had in mijn eerste jaar op theologieles al gehoord dat als elke Bijbelvertaling een vers anders vertaalt, dat meestal een teken is dat het vers zich nog lastig laat vertalen. Om een voorbeeld te geven uit de oudere nieuwe Bijbelvertaling. Ja, die zegt in hetzelfde vers: eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik zoals ik hier zit in stof en as. Dat is nogal verschillend, hè? In die nieuwe vertaling zegt hij: ik zal zwijgen, ik ben getroost. In de oudere vertaling zegt hij: ik herroep mijn woorden en ik buig mij in stof en as. Nou, dat is, u bent geen kenner van het Bijbels Hebreeuws, maar u snapt, dit, hier is iets raars aan de hand. Wat staat er nou waarschijnlijk in het Hebreeuws, zodat het een echt uitdaging blijft, maar volgens mij staat daar dat Job inderdaad zegt: ik zwijg, ik hou mijn mond. En ik zie af. Maar waar ziet Job dan van af? Van stof en as. Volgens mij moet daar staan: Job zegt: ik hou mijn mond en ik zie af van stof en as. Niet dat daarmee de interpretatie veel makkelijker wordt, maar het geeft een aanwijzing. Wat daar volgens mij gebeurt is dat Job niet toegeeft aan God. Job is niet de gelovige die zich laat overdonderen door Gods machtsargument. Job blijft bij zijn aanklacht: God, waarom laat gij deze onrechtvaardigheid gebeuren? Maar hij beseft dat hij niet tegen God op kan. God overklast hem. God is een paar maten te groot. God is geen mens. En daarom ziet hij af van stof en as. Hij ziet af van zijn rechtszaak. Hij ziet af om dit proces tegen God verder te voeren. Maar hij blijft in zijn rechtvaardigheidsclaim staan. En hij blijft zeggen: maar ik ben rechtvaardig. Waarom hebt gij mij dit aangedaan? En deze Job is ook de Job die zegt: ik weet dat mijn verlosser leeft. Traditioneel geïnterpreteerd als verwijzend naar Jezus van Nazareth. I know that my Redeemer liveth, zoals de King James Version dat zo mooi vertaalt. Het is deze Job die ons hier in nu, in het heden, als gelovige tot voorbeeld kan zijn. Iemand die twee dingen tegelijk zegt. Job zegt twee dingen tegelijk. Job zegt: ik blijf vechten tegen een God, of een godsbeeld tenminste, waarin God almachtig is en algoed is en desondanks niet ingrijpt in deze wereld. En ja, dat blijf ik hem kwalijk nemen. Daar blijf ik in verzet tegenkomen. En diezelfde Job zegt: en toch weet ik dat mijn verlosser leeft. En in die verlosser ligt zijn hoop. Voor wat ik al zei, die verlosser van Job is geïnterpreteerd in de christelijke geschiedenis als verwijzend naar Jezus van Nazareth. Jezus van Nazareth heeft een prachtig verhaal in het Markus-evangelie. Als de Sadduceeën naar hem toe komen en de Sadduceeën zeggen: ja, maar als een vrouw nou met 7 mannen getrouwd is en ze komen allemaal in den hemel, zoals jij Jezus leert, met wie is ze dan getrouwd? Nou, Jezus vermoedt een strikvraag, zoals zo vaker in het Nieuwe Testament, en antwoordt totaal anders dan zijn tegenstanders verwachten. En hij zegt: in de hemel wordt niet een huwelijk gegeven, wordt niet gehuwd. Dan zou je kunnen denken: god, dat klinkt wel een beetje hard, want hier lijkt het of Jezus de huwelijksliefde disqualificeert. Ik hoop toch dat ik in de hemel nog een paar eeuwtjes verder met mijn vrouw mag. En ik kan me zomaar voorstellen dat u een aantal mensen heeft waarvan u denkt: nou, een eeuwigheidje met Piet en Klaas, dat lijkt me toch echt wel heel erg fijn. Nee, Jezus, wat Jezus zegt is ten huwelijk nemen en ten huwelijk geven. Hè? Je moet ook bedenken dat in de tijd van Jezus een huwelijk natuurlijk ook gewoon een sociaal contract was. Dat was allemaal niet uit liefde. Er werd gewoon geschoven met bruiden vooral. Omdat familiebelangen veiliggesteld moesten worden. Omdat landerijen samengevoegd moesten worden. Omdat er een ereschuld af te lossen was. Wat dan ook. Jezus verwerpt dat gekoeieneer. Dat idee van huwelijk als een juridisch contract waarin er met mensen geschoven kan worden. Jezus van Nazareth predikt een hemel. Maar Jezus van Nazareth is zelf ook op een hele bepaalde manier een oplossing, hoe voorlopig ook, van Jobs probleem, van ons probleem met de Theodicee, ons probleem met die Almachtige en algoede God en het leed van deze wereld daartegenover. Naast de Augustijnse en de Irenaeus Theodicee heb je namelijk ook nog een zogenaamde cruciforme Theodicee. Die zegt, vorige eeuw ontstaan, en die zegt dat in Christus God meeleidt met de wereld. En dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar ik zou graag Herman Finkers, de grootste theoloog naar Nederland, aan willen citeren. En die van een prachtig programma, ik ben even kwijt welk programma het was bij de EO. En Thijs van den Brink vroeg me ook, hoe kan je nou in God geloven met al die ellende in de wereld en kan God daar niet wat aan doen? En dan zei hij, ja, zegt Herman Finkers, ik vind het ook heel ingewikkeld hè, dat er dus een vliegje is, wat specifiek in de ogen van kinderen gaat zitten om daar larven te maken die het kind blind maken. Of dat er zoiets bestaat als kanker, lichaams-eigen cellen die je kapot maken. Of, zoals hij in zijn show zegt, dat het verkeerde been wordt geamputeerd. In zijn show na de pauze. En dan zegt Herman Finkers, ik kom in de hemel, kom ik God tegen. En dan zeg ik, oh God, wat ik nou toch allemaal gehoord heb. God, oh God, oh God, wat ik allemaal gehoord heb. Ik hoor dat jij een vliegje in je oog hebt gehad. Die wormpjes in je ogen gelegd hebben, waardoor je blind geworden bent. En ik hoor dat je een kankergezwel in je lijf hebt. En ik hoor dat jou het verkeerde been is afgezet. God die met ons leidt, wij die met God meelijden en ook medelijden hebben. Het idee, het kernidee van het christelijk geloof dat God mens geworden is. En dat God in die menswording een menselijk bestaan heeft gekend. Ik weet niet of u wel eens Father Brown kijkt. Dat is die geweldige leuke detective-serie. Een Britse Rooms-Katholieke priester. Dat moet ik er even bij zeggen. Het kan ook een Anglicaan zijn in dat geval. Maar dit is een Rooms-Katholieke priester. Toch een beetje mijn held als eigen Rooms-Katholiek. En die komt dan bij een vrouw uit. Een van de allereerste afleveringen. En die vrouw blijkt een moordenaar te zijn. Waarom weet ik niet precies meer. Maar haar motivatie was, ze had een kind verloren. Ze had haar zoon verloren. En dat maakte haar zo woest en verbitterd, dat ze alleen maar kon uithalen naar de mensen om haar heen. En Father Brown zegt tegen haar, God begrijpt je. En zegt ze, hoe kan God nou mij begrijpen? En dan zegt hij, weet hoe het is om een kind te verliezen. Natuurlijk, dit zijn allemaal uiteindelijk metaforen. Dit is uiteindelijk allemaal het stapelen van verhalen waarin wij het bij ons best doen om iets over God te zeggen. Maar aan het eind van deze preek, ik heb geen idee hoe lang die duurde, misschien katholiek kort, misschien protestant lang, ik heb echt geen idee, ik zie het zo wel. Eind van deze preek gekomen. Enige antwoord wat ik zou kunnen geven op een lijdende mens die mij met hol ogen aankijkt, omdat hij in de askuil van zijn leven zit te wachten tot hij sterven mag, dan weet ik eigenlijk maar één ding te doen. Dat is ernaast gaan zitten als de vrienden van Job en proberen mijn mond te houden, wat ik nogmaals karakterologisch erg lastig is. En als dan die mens mij vraagt waarom, waarom dat ik dan zeg, ik weet het ook niet. Maar het zou iets
met Jezus te maken kunnen hebben. Amen. Thank you.
dat de afgelopen week is overleden uit ons midden, mevrouw Puk de Vouw Vrijheid. Zij woonde in Burgt 2 en ze heeft de respectabele leeftijd van bijna 102 jaar bereikt. Ik zal u willen verzoeken om te gaan staan zo mogelijk en een paar ogenblikken stilte in acht te nemen. Dat zij mogen rusten in vrede. Dank u wel.
God, u die in de storm tot Job gesproken heeft, u die via Jezus tot ons allen gesproken hebt, wees bij ons in het uur dat wij naar u toe komen om alles bij u neer te leggen, wat ons te neerdrukt. Bidden wij voor onze overledenen, speciaal voor onze uw dienares die recentelijk overleden is. Bidden wij de vooravond van het hoogfeest van alle heiligen en alle zielen om alle gestorvenen waarvan alleen u het geloof hebt gekend, maar die wij herdenken in liefde en in genegenheid. Geef hen de eeuwige rust. Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed. Bidden wij voor de mensen die vandaag en misschien morgen ook nog Halloween gaan vieren. Sommigen van hen weten misschien nog waar Halloween oorspronkelijk vandaan komt. Anderen zien er wellicht een leuk griezelfeest in. Maar niettemin, laat hen iets ervaren, zo bidden wij u, van dat prachtige idee in de christelijke traditie dat door uw genade en in uw Zoon de dood verslagen is. En mogen zij ook komen tot het licht van de verrijzenis. Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed. Bidden wij voor de klimaatconferentie in Glasgow, waar de wereldleiders bij elkaar komen om na te denken over manieren om de planeet nog te kunnen redden. Wilt u hen inspireren? Wilt u een hoofd koel en een hart warm maken, zodat zij over hun eigen belang, dat van hun partij of hun land, kunnen overstijgen om te werken aan het huis wat wij van u gekregen hebben. Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed. Bidden wij ook voor onszelf, zoals wij hier voor u staan, God. Met al onze blijdschappen, met al ons verdriet. Met alles wat goed gaat in ons leven. Alles wat slecht gaat in ons leven. Voor de goede keuzes die wij hebben gemaakt en voor de slechte keuzes die wij hebben gemaakt, wilt u met ons zijn, al onze dagen van ons leven. Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed. Graag wil ik ieder van ons de gelegenheid geven, maar u ook die met ons meeluistert via de kerktelefoon, zal ik het maar even noemen, enige ogenblikken in stilte voor alles wat leeft in de stilte van ons hart. Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed. Heer God van hemel en aarde, verhoor ons gebed. Geef ons sterkte als we zwak zijn. Geef ons vertroosting als we verdrietig zijn. Geef ons kracht als we verlamd zijn. Dat vragen we u door Christus onze Heer. Amen. En aangespoord door een gebod van de Heer zelf, willen wij de woorden zingen bidden. Die hij ons zelf geleerd heeft, ieder in zijn eigen traditie. Onze Vader. Amen. Dankwoord en vooruitblik.
De collecte deze maand is voor de voedselbank Wassenaar. Dat heeft geen nadere uitleg nodig, denk ik. Er zijn ook weer bloemen. Deze week, volgende week gaat Tom Mikkers voor. Hier, dan wil ik nog aandacht vestigen op het Filosofisch Café op woensdag 10 november. Dan is Desanne van Brederode hier over de grens tussen ons en Syrië. Vervolgens wil ik hartelijk danken onze organist, maar onze pianist Daan Mulder. Je speelde de prelude van Rameau. En na de preek Oktober van Tchaikovsky. Heel veel dank daarvoor. En natuurlijk een bijzonder dank aan onze voorganger, Frank Bosman. Frank, je hebt gelukkig niet gezwegen vanmorgen. Je hebt ons woorden gegeven. En als het zwijgen het grootste goed is, dan heb jij woorden aan ons op een zilveren schaal gegeven. Veel dank hiervoor. En wat mij betreft mag Tom je nog een keer voor zijn karretje spannen. Mag ik je dan vragen deze viering, zoals dat in de katholieke traditie heet, af te sluiten?
Lieve broeders en zusters, lieve medebewoners van het Huis van het Geloof, ik wil u graag danken voor uw aanwezigheid. En voor uw tolerantie voor deze rare Rooms-Katholieke snuiter. En ik kom heel graag op verzoek van Ton Mikkers. Maar alleen natuurlijk op hem, want hij is de baas, kom ik natuurlijk graag nog een keer bij u terug. In onze eigen traditie zijn we gewend om een zegenbede uit te spreken. Maar voor u wil ik graag een zegenbede zingen. Namelijk de bekende Keltische pelgrimszegen. May the road rise up. To meet you, hè. Mogen de weg voor jou opreizen, mag de wind altijd in je rug waaien, mag de zon warm op je gezicht schijnen, mogen de regens zacht op je velden vallen, en tot we elkaar opnieuw ontmoeten mee, mogen God jou in de palm van je hand houden. May the road rise up to meet you. May the wind be ever at your back. May the sun shine warm upon your face. The rain fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you. May God hold you. May God hold you in the palm of his hand. Een zalige zondag toegewenst. Dank.
Dit was Vrijzinnig in Wassenaar. Dank dat u... Wij hopen dat u daar de volgende keer weer bij bent.